Dat pluche plakt niet meer zo tegenwoordig. Hè? Want je staat behoorlijk onder kritiek voortdurend. En dat pluche, dat heeft soms ook wel de trekken van een kokosmat. Waar je je korte broek op moet zitten. Het zit niet altijd gemakkelijk. Hè? Maar ik ben me elke dag bewust van het voorrecht dat ik dit mag doen. En de verantwoordelijkheid die ik daarmee mee heb.
Deze podcast is onderdeel van het jaaroverzicht 2021 van de commissaris van de Koningin Zuid-Holland, Jaap Smit. In het jaaroverzicht zijn 6 podcasts opgenomen. Dit is deel 6, waarin Jaap Smit antwoord geeft op een mix van vragen over werk en over privé. We hebben veel vragen bij elkaar, zowel die we hier op papier hebben als van de inwoners van Zuid-Holland. Dus daar gaan we.
Ik ben benieuwd.
Wat betekent dat nu als een bedrijf dat predicaat hofleverancier of koninklijk krijgt? En wat is de rol van een commissaris van de koning daarbij?
Allereerst, wat is het? Het is wat een lintje voor een persoon is een predicaat voor een bedrijf. Dat is een koninklijke onderscheiding. En die krijgt een bedrijf als hij kan aantonen dat hij 100 jaar of meer langer bestaat. Dan kan hij dat aanvragen en dat lintje voor het bedrijf, het predicaat, dat wordt niet door een ander aangevraagd, maar door het bedrijf zelf. Als zo'n predicaat wordt aangevraagd, komt het eerst bij de burgemeester van de gemeente waar dat bedrijf is. En die beoordeelt dat, heeft het kans van slagen, ga ik me daarvoor inspannen. Dan komt het op het provinciehuis, dan heb ik ook mijn mensen hier die dat onderzoeken. En dan worden er onderzoeken gedaan door twee ministeries, meestal economische zaken en misschien nog sociale zaken. Maar in ieder geval, er wordt vanuit ministeries wordt er onderzoek gedaan naar, klopt het dat het bedrijf zo oud is en is het van onbesproken naam?
Ja, het moet ook wel een keurig bedrijf zijn.
Precies, het moet goed bekend staan, van naam en faam goed bekend staan. Ik heb deze week ook weer zo'n predicaat uitgereikt. Een prachtig bedrijf en mensen zijn apetrots erop. Dat is ook begrijpelijk, want je krijgt een prachtig schild wat je buiten aan de muur kan hangen of in je bedrijf neer kan zetten. Kijk eens, wij zijn erkend als hofleverancier. De commissaris is de laatste die uiteindelijk ook een advies schrijft als die onderzoeken gedaan zijn. Ik zet daar ook mijn handtekening onder. Dus wat mij betreft is het akkoord. Nou, dan gaat het naar de koning. En die is degene die uiteindelijk bepaalt, alles gehoord en gelezen en gezien en weet ik veel, onderzocht hebbend, ook adviezen gelezen hebbend, die bepaalt uiteindelijk of dat predicaat wordt toegekend, ja of nee. Dus daarom heet het ook, het heeft zijn majesteit behaagd en dan wordt dat predicaat genoemd.
Dan gaan we verder met de volgende vraag. Bij de term watersportprovincie denken veel mensen aan Friesland. Hebben ze daar gelijk in of is Zuid-Holland ook een watersportprovincie?
Kijk, in Friesland is het een van de belangrijkste economische pijlers. Wij hebben natuurlijk ook een heleboel andere. Maar ik zeg wel eens, wij zijn minstens zo waterrijk. En misschien moeten we dat eens wat meer benutten. Ik vaar zelf heel veel. Ik heb vroeger heel veel gezeild. Ik ben nu meer aan het tuffen met mijn motorboot. Helemaal wat rustiger. Ik zeil ook nog wel, maar... En ik geniet er altijd zeer van als je gewoon... Ik maak ook elk jaar wel een tocht door Zuid-Holland. Dan neem ik elke keer andere bestuurders mee. Mogen een dagje meevaren, leuke gesprekken. Maar dan zie je gewoon hoe rijk Zuid-Holland is aan watersportmogelijkheden. Op mijn thuiswater zijn de Karenplassen, daar woon ik vlakbij. En als ik even vrij ben, dan ben ik op het water. Of in mijn zeilbootje of in mijn motorboot.
Ik denk dat ik gewoon maar zeg... Een commissaris van de Koning, wordt hij altijd rondgereden in een dikke auto met chauffeur?
Ik word inderdaad rondgereden in een respectabele auto met een hele goede chauffeur. Ja, ja, dat is. Mensen denken vaak dat het een luxe is. Het is ook wel heel aangenaam. Maar die tijd in de auto, die gebruik ik altijd om of mensen te bellen of gebeld te worden of de vergadering waar ik naartoe ben, om die nog verder voor te bereiden. Of om eens even na te denken over iets. Soms ook gewoon eens een krant te lezen. Om te weten wat er in de wereld plaatsvindt. En een van de grootste voordelen vind ik altijd dat ik gewoon voor de deur word afgezet. En ook voor de deur weer opgehaald wordt. En niet eindeloos veel tijd kwijt met het parkeren van mijn auto. Ik heb heel veel zelf gereden in mijn vorige banen. Maar de meeste tijd ging altijd zitten in waar raak ik dat ding kwijt voor de tussentijd. En daar hoef ik me nou geen zorgen over te maken. Het scheelt mij een heleboel stress. Dus ik word chauffeurs die zorgen ervoor dat ik op tijd ben waar ik wezen moet. Die zeggen tegen mij, commissaris, u moet zo laat in de auto zitten. Dan kan ik zorgen dat u op tijd komt. En dat is buitengewoon prettig. Want het is wel zo correct dat ik ook op tijd ben waar ik wezen moet. Ik rij ook nog wel zelf. En dat vind ik ook lekker. Maar voor mijn werk word ik inderdaad rondgereden in een mooie auto.
Kom je in die auto in alle uithoeken van Zuid-Holland?
Ja. Ik ben echt in die 8 jaar dat ik nou commissaris ben op heel veel plekken in Zuid-Holland geweest. Ja. En het is, ik vind het altijd heel mooi. Het is zo divers. Je rijdt even naar buiten en je ziet, je hebt groen om je heen. Je rijdt weer iets verder. Je komt in een stedelijk gebied. Ook zelfs, ik heb van de week op zondag maar eens even de fiets achter op de auto gezet en met mijn vrouw en te gaan fietsen langs de Rotte. Dat is een half uurtje rijden van mijn huis vandaan. En je fietst daar in een hartstikke mooi landelijk gebied. Ja, als je naar links kijkt of het ligt aan waar je fiets, maar dan zie je daar de contouren van de stad. En de andere kant rij je gewoon in een prachtig natuurgebied. Dat is ook Zuid-Holland. Ik zeg altijd, je vindt in Zuid-Holland alles wat je in Nederland vindt. Het is van kust tot bos en veenweidegebied. Het is van ambacht tot wereldbedrijf. Als je kijkt naar die scheepvaartbedrijven, dat zijn echt wereldbedrijven. Maar je komt ook ambachten tegen. Kleine bedrijfjes waar ze kleine dingen maken of klein bedrijf. Van seculier, werelds tot orthodox kom je in Zuid-Holland tegen. Nou, ik ben theoloog, dus dat vind ik ook wel interessant. Van gehucht, buurtschap tot wereldstad. Ja, ik vind het fantastisch. Het is buitengewoon divers. Dus, en er is ook heel veel te laten zien. Ik ga heel regelmatig met ambassadeurs op stap. Die nodig ik dan uit om met me mee te gaan naar of het Westland of het Oostland. De tuinbouw, de kassen. Of ik neem ze mee naar de Maaslandkering bij Maasluis om te laten zien hoe wij met water omgaan. Of ik neem ze mee naar de Duin- en Bollenstreek. Of ik neem ze mee naar het Space Cluster in Noordwijk. In ieder geval talloze plekken. Ik zeg, kijk eens. En dan vinden ze prachtig. Of ik neem ze mee op mijn boot. Een stukje mee varen. Dan kijken ze. Dan zien ze, dat water. Hoe kan het nou? Het water is zo hoog, maar het land is 6 meter lager. Ik zeg, ja, dat is Nederland.
Heeft u toevallig een vraag voor hem?
Aan de commissaris van de Koning?
Ja.
Jongen, je valt me wel even koud op mijn dak.
Ja, ik hoop, nou niet een vraag, maar ik woon zelf in Midden-Delfland. Dat is een hele mooie groene gemeente. Ik hoop dat het ook groen blijft. En dat we kunnen wonen tussen in de polder en dat het niet volgebouwd wordt. Maar ik begrijp ook dat ze huis nodig hebben voor alle jonge mensen. Maar toch hoop ik dat Midden-Delfland groen blijft.
Nou, dan kan ik je geruststellen dat Midden-Delfland is een paar jaar geleden uitgeroepen tot bijzonder provinciaal landschap. Juist vanwege de gedachte van we moeten voorkomen dat helemaal volgebouwd gaat worden. Dat betekent niet dat er geen enkele ontwikkeling meer plaatsvindt, maar dat we wel met een grote zorg gewoon omgaan met die groene long in dat gebied tussen die twee steden. Ik kan me goed herinneren die middag dat we daar waren met ook toen nog burgemeester Jozef van Aerts. Ik geloof dat premier Balkenende er ook bij was. Er was een oploop in het gemeentehuis van Midden-Delfland waarin we dat ook aankondigden. En daarmee zeg je in feite van hoor eens, dit is een bijzonder gebied. Het werd toen wel het Central Park van Rotterdam en Den Haag genoemd. En laten we nou voorkomen dat ook gewoon, nog wat ik net zei, helemaal volgebouwd gaat worden. Ik heb er wel gezegd van ja, maar het is ook niet een reservaat. Hè? Dat er een hek omheen zet, dat er niks meer gebeurt. Omdat we straks naar de klederdracht van de mensen gaan kijken. En dat het gebied stilstaat. Maar zorg ervoor dat dat gebied zijn karakteristiek kan houden. En dat mensen uit de grote steden er ook op adem kunnen komen, letterlijk en figuurlijk. En daar, ja, naar buiten kunnen. En, dus het is een terechte vraag. En die zorg of die aandacht geven aan dat gebied.
Ja, ga gewoon goed openbaar vervoer regelen overal in de Randstad. Met name in Rotterdam op sommige plekken waar dat toch wat minder is. Zuid zou wel beter verbonden mogen worden, denk ik, met de rest van de stad. Er wordt natuurlijk ook wel heel hard aan gewerkt. En ik denk groen in de stad. dat ook wel echt een punt is waar, ja, waar gewoon echt wel aandacht voor mag zijn, ook vanuit de provincie.
Ja, het simpele antwoord is dat moeten ze toch echt bij Rotterdam zijn. Want dat is echt dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Rotterdamse lokale overheid. Zuid-Holland is wat dat betreft net een andere provincie dan andere. Normaal is het zo dat in de provincie het openbaar vervoer een verantwoordelijkheid is van de provincie. Mensen moeten ook maar eens kijken als je een Hoekse Waardebus neemt. Of in de Duin-en-Bollestreek, of in ieder geval niet in dat grootstedelijke gebied waar de HTM en de RET rijden. Dan zie je achter op de bussen staan in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Maar juist in dat gebied is het de verantwoordelijkheid van de Rotterdamse, of de vervoersautoriteit MRDH, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Ik ben het volstrekt met die meneer uit Rotterdam eens dat het ook in Rotterdam goed geregeld moet worden. Over het algemeen is het ook zo. Maar het is daar even niet een verantwoordelijkheid van de provincie.
Maar wat die meneer ook zegt, meer groen in de stad, klimaatbestendige steden. Dat is wel iets waar de provincie iets mee doet.
Zeker. Maar ook dat is weer, daar ook een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Maar als provincie vragen wij wel aandacht voor klimaatadaptief bouwen. Als wij zeggen als provincie, we willen graag dat die een heel groot gedeelte van de woningbouw gerealiseerd wordt binnenstedelijk. Dat we niet weer allerlei weilanden, Midden-Delfland, gaan volplempen met woningen. Maar dat we dus zoveel mogelijk binnen de steden zelf. Dan moet je ook zorgen dat er beleid gemaakt wordt om hittestress is zo'n woord. Of dat het water weg kan. Dus dat je zorgt dat er ook maatregelen genomen worden om goed in te spelen op de klimaatveranderingen die plaatsvinden en de gevolgen daarvan. Daar speelt de provincie ook een belangrijke rol in, klopt. En als ik naar... Ik ga één keer per jaar naar China, althans dat deed ik voordat de corona uitbrak. Was ook altijd een van de handelsmerken die wij daar achterlieten. Was het begrip Sponge City. Of duurzaam bouwen of hittestress. In ieder geval zorgen dat in die grote steden, die je daar natuurlijk... Daar zijn onze steden dorpen bij. Maar dat er voldoende aandacht is voor ruimte en groen. En dus ook zuurstof, letterlijk en figuurlijk, in zo'n stad.
Dan gaan we denk ik naar de laatste en leukste vraag.
Dat is mijn laatste vraag eigenlijk. Heeft u misschien een vraag voor Jaap Smit?
Wat maakt zijn baan uitdagend en wat vindt hij het leukste in zijn baan?
Dat is een hele bijzondere baan. Ik zal nooit vergeten dat ik in november 2013 een telefoontje kreeg nadat er een sollicitatieprocedure was afgerond. Want ik heb gewoon gesolliciteerd op die baan. Mensen denken altijd dat je die vanuit de achterkamertjes... Nee, ik heb gewoon gesolliciteerd en ik ben het geworden. En ik kreeg een telefoontje, wij willen u. En toen werd ik 's avonds, toen het bekend was gemaakt, veel gebeld door vrienden en familie. Jaap, fantastisch. Maar wat ga je nou precies doen? Omdat, het is zo'n breed palet. Dus het leukste van mijn baan vind ik gewoon in de enorme variëteit. Ik moet eerlijk bekennen dat in die coronatijd vond ik er wat minder voldoening in. Omdat een belangrijk deel van mijn werk gewoon... even niet was. En namelijk de combinatie van besturen, vergaderen, beleid maken en onder de mensen zijn, de provincie intrekken. Of het dan wel of niet met koning of koningin is, maar ook gewoon zelf de provincie intrekken, in kringen verkeren, mensen ontmoeten. Ja, dat laatste was eigenlijk al de laatste 2 jaar zo'n beetje verdwenen. En dan wordt het wel een schraal bestaan. Maar dat heeft iedereen op zijn of haar manier ook zo ervaren. Het leuke van mijn baan is... Ik omschrijf het wel eens als van klein en ceremonieel en protocolair... tot groot en zwaar bestuurlijk en alles wat ertussen zit. En die variëteit vind ik enorm leuk. He, van je tanden zetten in een zwaar bestuurlijk probleem. Een burgemeester struikelt onderweg... Er moet snel gehandeld worden. Er moet een waarnemer komen. Denk aan Den Haag destijds. Mijn verantwoordelijkheid. Maar ook, ik mag een predicaat uitreiken. Die man van Platenburg die zei van knipt hij dat lintjes. Nee, dat is natuurlijk niet het geval. Maar zo af en toe een lintje knippen en dan met vrolijke mensen zijn... is hartstikke leuk en heel belangrijk. En dan ben ik me bewust van het feit dat het... voor die mensen ook heel belangrijk is. Dat ik er als commissaris ben, dan kom ik ook niet als Jaap Smit. Overigens werd gevraagd, kent u Jaap Smit? Ik ben wel eens jaloers op mensen met een wat ingewikkelde naam. He, dus, want er zijn een heleboel Jaap Smit. He, dus ik heb een oer-Hollandse naam. Maar als ik een of andere ingewikkelde naam zou hebben. Oh ja, ja. Dat is wel goed. Maar dat vinden mensen dan heel ook bijzonder. Dan komt de commissaris. Want ik vertegenwoordig iets en iemand. He, dus daar hoort ook protocol bij. Dat vind ik hartstikke leuk. En als mijn vrouw s'avonds aan mij vraagt, wat heb je gedaan? Als ik een lange dag heb gehad, dan denk ik, goh, waar ben ik vanmorgen weer mee begonnen? En dan varieert het van een bezoek aan een minister tot een vergadering hier, een gesprek met een burgemeester, een bezoek aan een bedrijf en een diner ergens. En nog een vergadering met een gemeenteraad als ik daar over een burgemeester kon praten. Dus het is, geen dag is hetzelfde. De meeste dagen zijn wel lang. Ja, dus, maar dat is leuk. En ik denk op het moment dat ik zelf wel eens denk van, nou, vandaag even niet, denk ik ook van, joh, wie mag dat nou doen? Het zijn maar weinig mensen. Het zijn er maar 11 anderen die dit mogen doen. Het is dus een voorrecht om dit mooie ambt te mogen vervullen. En letterlijk een kroon op mijn loopbaan. Maar ik ben me altijd bewust van het feit dat het niet om mij gaat, maar om het instituut dat ik vertegenwoordig en de verantwoordelijkheid die ik heb voor de samenleving. Dat ik er plezier in heb. Ja, ik hoop dat men mij dat gunt. En ik heb laatst al gezegd, het pluche. Maar iedereen had het pluche plakt niet meer zo tegenwoordig. Hè? Want je staat behoorlijk onder kritiek voortdurend. En dat pluche, dat heeft soms ook wel de trekken van een kokosmat. Waarin je korte broek op moet zitten. Het zit niet altijd gemakkelijk. Hè? Maar ik ben me elke dag bewust van het voorrecht dat ik dit mag doen. En de verantwoordelijkheid die ik daarmee mee heb. En ik geniet ervan.
2021 was voor jou persoonlijk ook een vrij heftig jaar. Je werd zelf grootvader. Ja. Maar je vader overleed.
Ja, dat was een jaar van leven en dood. Ja, nieuw leven en de dood van mijn vader. In september werd ik grootvader van ons eerste kleinkind. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is gewoon ontzettend leuk. En daar zijn we heel blij mee. En als je ziet hoe zo'n kind zich ontwikkelt. Ja, je wordt er wel een beetje een zacht ei van, zeg ik. Want het is gewoon hartstikke mooi. En het doet me natuurlijk denken. Ja, mijn eigen dochter die dan moeder is geworden. En ik zie hoe ze daarmee omgaat. En ja, het kind krijg je in je armen. En tegelijkertijd, een paar maanden later overleed mijn vader. Die was bijna 89. Ja, die was uiteindelijk ook wel heel ziek. Maar dat is ook het eind van een tijdperk. Hè. Mijn moeder leeft nog, maar het was wel indringend dat het nieuws kwam van, nou ja, gaat u maar naar huis. U heeft niet lang meer, want het zit overal, het kanker. En toen heb ik hem de laatste dagen met mij. Ik ben de oudste van een gezin van 5. En we hebben hem zelf, dus ik heb nachten gewaakt. En het indrukwekkendste moment was dat ik mijn vader zei van, vader, ik geef je nu de zegen. Ja, dat is toch ik ben ooit dominee, ik ben als dominee begonnen. Dat was al een bijzonder moment. Ga nou maar, het is goed geweest. Je hebt het goed gedaan, het is mooi. En toen heb ik hem uiteindelijk zelf begraven. Ik heb zelf die dienst geleid. Met iedereen heeft al een aandacht gehad, maar ik heb daar gewoon in mijn oude professie ben ik opgetreden. Dat was wel indrukwekkend, ja. Maar ik heb er ook vrede mee, want ja, weet je, ik heb het zo geformuleerd. Het is doodnormaal dat er mensen zich voorplanten en dat er kinderen geboren worden. En als het in je eigen omgeving gebeurt, is het een wonder. En het is doodnormaal dat mensen het leven weer verlaten en overlijden. En het is heftig als het in je eigen omgeving gebeurt. Nou, ik heb het beide meegemaakt afgelopen jaar.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Wilt u Jaap Smit nou blijven volgen? Dat kan op Twitter via Jaap Smit CDK.